Goedemorgen gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in de leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Ali Moes en ik ben ouderling van dienst. Vanmorgen gaat dominee Gijsbertsen voor en het orgel wordt bespeeld door Dick Muller. Medewerking wordt verleend door Mariska Heink fluit. Zij speelt twee delen uit de sonate in C mineur opus 2 nummer 5 van Jean-Baptiste Louette, Adagio en Vivace. In de dienst wordt gecollecteerd voor de diaconie en dat is vandaag de Pinksterzendingscollecte. En de tweede collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerk. Wij maken u verder ook attent op de zendingsbussen in de hal. Onze hartelijke gelukwensen gaan naar René en Ellen Bruggeman, de geboorte van hun zoon op 15 mei. Zij noemen hem Kai Tijmen. We heten Tijmen ook welkom in de kring van onze gemeente. Namens de kerkenraden wens ik u allen een gezegende dienst.
De Heere zal met u zijn. Hoor, Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. Liefhebben zal je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je lief hebben als jezelf. We zingen Psalm 87. Numeri noemen wij dat boek dat vanaf gisteren in de synagoge aan de orde is. Numeri, nummers, getallen. In het Hebreeuws heeft het een spannende naam, Bemidbar. Zo heet ook de eerste sidra uit dit boek, Bemidbar, dat is in de woestijn. Op de eerste dag na Pesach, de uittocht uit Egypte, kwam Israël in de woestijn. Daar begon een tocht van 7 weken. En na 49 dagen, op de 50ste dag, op 6 Sivan, was het doel van de reis bereikt. De Sinaï. En op die Pinksterdag ontving Israël uit de hoge in wind en vuur de Torah. Het woord om bij te leven. In alle tijden heeft het volk die reis van Pesach naar Pinksteren, naar Shavuot, 7 weken, het wekenfeest, herdacht. Atzeret, afsluiting, wordt deze dag ook wel genoemd. De afsluiting van Pesach. Nu pas wordt Pasen afgesloten. Want nu wordt, om zo te zeggen, de bruid eindelijk in de armen van de bruidegom genomen. Het eeuwige Sinaï-verbond wordt gesloten. Die reis naar de Sinaï herdacht men ook op het ritme van de natuur. Direct de eerste dag na Pasen werd jaarlijks de eerste schoof van de gerstenoogst in de tempel gebracht. En op de Pinksterdag bracht men de eerste 2 broden van de tarweoogst voor het aangezicht van God. God zorgt uiteindelijk goed voor zijn bruid in het land van melk en honing. Het hele boek Rut beweegt zich op dat ritme van gerstenoogst naar tarweoogst. Van ballingschap en dood richting vrijheid en leven in een doen naar de Torah. Rut is dan ook geschreven als de feestrol voor Pinksteren in Joodse kring en is daardoor vol symboliek. We komen er straks nog even op. Vanmorgen in de eerste dienst stond het boekje centraal. Ik lees nu als aanvangstekst Numeri 1 vers 1, althans deze woorden. En de Eeuwige sprak tot Mozes in de woestijn. En daarnaast een tekst uit de Haftarah, zo heet de profetenlezing die gisteren aan de orde was. Die kwam uit Hosea 2. En daarin horen we de stem van de bruidegom, de stem van de Ruach, de geest van God, tot zijn volk op aarde. Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn. En dan tot haar hart spreken. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier mogen zijn. Deze leerdienst, dit zoeken met elkaar in de schriften naar waar het is gebeurd dat Joden en niet-Joden uiteen gingen, elkaar niet meer konden vinden in de uitleg van de schriften, of elkaar zelfs nooit gevonden hebben. We danken u dat u ons tijd en gelegenheid geeft nog om dat te doen. En nu op deze dag het Joodse Pinksteren en het christelijke Pinksteren samenvallen, laat ons staan als onderaan de Sinaï. Maak ons mee, bruid, en kom met uw woord en uw geest en vervul onze harten. Help ons dwars door alle grenzen, alle talen heen, om te verstaan, u te verstaan. En samen met allen die u verstaan, één te worden in Christus. Om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. We lezen uit het Nieuwe Testament nu eerst Lucas 3, vers 1 tot en met 10. En Openbaringen 7, vers 13 tot en met 17. Ik lees deze schriftgedeeltes uit de Naardense Bijbel. Lucas 3, eerste 10 versen. In het 15e jaar van de heerschappij van Tiberius Caesar, als Pontius Pilatus heerst over Judea, Herodes de viervorst van Galilea is, zijn broer Filippus viervorst is van Ituria en het gebied van Trachonitis, en Lysanias van Abilene de viervorst is, onder hoge priester Annas en Caiaphas, geschiedt het woord van God aan Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. Hij komt tot heel de streek van de Jordaan, predikend de doop van omkeer tot vergeving van zonden, zoals geschreven staat in de boekrol van de woorden van Jesaja de profeet, de stem van een die roept in de woestijn. Bereid de weg voor de Heer, maak recht zijn paden. Elke kloof moet worden gevuld en elke berg, elke heuvel geslecht. Bochten moeten worden rechtgetrokken en barre wegen vlak gemaakt. Alle vlees zal zien het heil van onze God. Daarom heeft hij gezegd tot de scharen die uittrekken om door hem te worden gedoopt: adderige broed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je de toorn die losbreekt kunt ontvluchten? Draagt liever vruchten de omkeer waardig en begint er niet aan bij uzelf te zeggen: wij hebben toch Abraham als vader? Want ik zeg u dat God bij machte is uit deze stenen kinderen voor Abraham op te wekken. De bijl ligt reeds aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. De scharen vroegen hem en zeiden: wat moeten we dan doen? En dan uit Openbaringen 7 vanaf vers 13. En daarna zingen we lied 109 vers 1 en 3. Gezang 109 vers 1 en 3. Openbaringen 7 vanaf vers 13. En een van de oudsten antwoordde mij met de woorden: die daar, met hun witte gewaden, wie zijn zij en waar komen ze vandaan? En ik zei hem: mijn Heer, gij weet het. En hij zei tot mij: dat zijn zij die uit de grote verdrukking komen. Zij hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor het aangezicht van de troon van God en vereren hem nacht en dag in zijn tempel. En die zetelt op de troon zal zijn tent over hen uitspannen. Zij zullen geen honger en dorst meer hebben. De zon, nog enige andere hitte zal op hen vallen. Want het lam in het midden van de troon zal hun herder zijn en hun de weg wijzen naar de waterbronnen van het leven. En God zal iedere traan uit hun ogen wegwissen.
Stop!
Ik lees u uit de Sidra Bemidbar, de eerste vier versen, dus nummerie 1, vers 1 tot en met 4. Op de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar na het vertrek van de Israëlieten uit Egypte, richtte de Heer zich in de woestijn van Sinaï tot Mozes. Hij sprak tegen hem in de ontmoetingstent en zei: houd onder heel Israël een telling van alle weerbare mannen van 20 jaar en ouder. Tel hen hoofdelijk en schrijf hen met naam en toename in, geordend naar geslacht en familie en ingedeeld naar de legerafdelingen waartoe ze behoren. Doe dit samen met Aaron. Uit elke stam moet iemand die aan het hoofd van een familie staat, jullie daarbij behulpzaam zijn. En dan uit de Haftara, de profetenlezing, die in de synagoge aan de orde was, Hosea 2, de eerste drie versen en vanaf vers 16. Hosea 2. Maar eens zullen de kinderen van Israël talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, die niet te meten en niet te tellen zijn. En waar tegen hen gezegd is: jullie zijn mijn volk niet meer, zullen ze weer kinderen van de levende God worden genoemd. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël weer bijeenkomen en één leider aanstellen. Op de dag dat God zelf zal zaaien, op de grote dag van Jisrael, zullen ze uit de aarde opschieten. Dan noemen jullie je broeders weer Ami, mijn volk, en je zusters weer Rugama, ontferming. Vers 16. Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven, het Achordal, het dal van de sloop, maak ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Dan, op die dag, spreekt de Heer, zul je zeggen: jij bent mijn man, en daarbij is geen wanklank meer te horen. De namen van de Baals zul je niet meer in de mond nemen, ze zullen niet langer worden gehoord. Op die dag sluit ik voor mijn kinderen een verbond met de dieren van het veld en met alles wat vliegt en kruipt. Ik maak een einde aan het geweld van boog en zwaard in hun land, zodat ze in rust en vrede kunnen leven. Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw en jij zult de Heer toegewijd zijn. Op die dag, spreekt de Heer, zal ik antwoord geven. Dan antwoord ik de hemel en de hemel antwoordt de aarde. En de aarde geeft antwoord aan koren, olijfboom en wijnstok. En zij antwoorden Israël, want het land zaai ik in met mijn volk. Over Lo Rugama, niet ontferming, zal ik mij ontfermen. Lo Ami, niet mijn volk, noem ik weer mijn volk. En dan antwoordt hij: mijn God. En zalig wie het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Halleluja. We zingen nu Psalm 122, vers 2. Om te beginnen is deze Joodse midrash, zo heet een uitleg, exegese in Joodse kring, een Joodse midrash bij nummer 1 vers 1. En daarmee is gelijk de toon gezet op deze eerste Pinksterdag. De Eeuwige sprak tot Mozes in de woestijn van Sinaï. Waarom in de woestijn van Sinaï? Antwoord. De Torah werd gegeven door middel van drie elementen. Vuur, water en woestijn. Waar horen we van vuur? De berg Sinaï stond geheel in rook. Exodus 19. Waar horen we van water? Water stortte uit de hemel toen God verscheen, de heerser van de Sinaï. Psalm 68 en Richteren 5. Waar van de woestijn? De Eeuwige sprak tot Mozes in de woestijn. En waarom gegeven door middel van deze drie elementen? Antwoord, omdat die alle vrij verkrijgbaar zijn voor iedereen in de wereld. Zo ook zijn de woorden van de Torah vrij verkrijgbaar. Zoals gezegd is, o al gij dorstigen, komt tot de wateren. Jesaja 55. Einde van deze midrash. Numeri. Het moet een magnifiek gezicht zijn geweest, elke keer als het volk opbracht. Meer dan 600.000 mensen, van wie ieder wist wat hij moest doen. De Sidra van vandaag vertelt dat de Levieten zich bekommerden om de tabernakel en alles wat daarbij hoorde. Natuurlijk over de ark, de woning met een hoofdletter. Alles met grote zorgvuldigheid, heilige eerbied. En daaromheen, voor en achter en aan weerskanten van de woning, vier vendels. Het vendel van Juda met drie stammen. Het vendel van Efraïm met drie stammen. Het vendel van Ruben met drie stammen. En het vendel van Dan met drie stammen. En elk vendel heeft zijn eigen plek ten opzichte van de woning. Een plek die soms weer verschilt afhankelijk van of men op mars gaat of dat men zich legert. De vendels dragen hun eigen banieren in de kleuren van de betreffende stammen. En volgens sommige Joodse bronnen hebben ze ook nog een eigen symbool en spreuk. Voor Juda bijvoorbeeld een leeuw en de spreuk: sta op, eeuwige, uw haters zullen van u vluchten. En die eerste sidra van Bemidbar, van Numeri, worden de aantallen van die verschillende vendels precies vastgesteld. We horen de getallen. Uiteraard wordt er geteld overeenkomstig het woord van God, want we hebben het al eerder over gehad bij Exodus 30, hoe link het is om mensen zomaar te tellen buiten God om. En in deze sidra kunt u ook lezen hoe de eerstgeborenen worden gelost, vrijgekocht, en hoe in hun plaats in het vervolg de levieten in en rond de tabernakel dienst zullen doen. En zo trekt die woning van God door de woestijn, aan vier zijden omgeven door Gods legioenen, op weg naar het beloofde land. Wat een gezicht. Daar gaan de stammen waar de psalmen van zingen, op naar Sion. Maar daarmee zijn we dus, deze sidra, al na Pinksteren. Na die allereerste en geduchte Pinksterdag, 50ste dag na Pesach in de woestijn. En daar wil ik nu met u op deze zesde Sivan, nu dit jaar ook het Joodse Pinksteren samenvalt met het christelijk Pinksteren, vooral bij stilstaan. En ik citeer uit diverse Joodse bronnen wat hierover wordt gezegd. Een vraag die steeds terugkomt is: waarom werd de Tora pas na de uittocht uit Egypte aan Israël geopenbaard? En niet bijvoorbeeld al aan Adam of aan Noach? Omdat, zeg maar dan, de Tora niet voor een enkeling bestemd is, maar voor een heel volk dat vanuit lijden en ballingschap tot een hechte gemeenschap is samengesmeed. Ja, maar, luidt dan de volgende vraag. Een Jood stelt altijd een volgende vraag. Ja, maar, waarom dan niet gelijk direct na die uittocht? Waarom pas op de 50ste dag? En dan volgt het prachtige antwoord. Je moet je hart toch gereed kunnen maken als je een grootse ontmoeting te wachten staat. Ja, direct na Pesach begint de zogenaamde Omertelling, de telling van de schoven en daarmee het tellen van de dagen, het tellen van de weken. Als een kind dat op zijn vingertjes de dagen probeert te tellen wanneer vader thuis komt. Of als een bruid die elke dag een centimeter afknipt van een meetlint op weg naar haar trouwdag. Zo is dit tellen een tellen vol verlangen. Vanuit het Pesachfeest trekken als het ware Joden van alle generaties weg uit Egypte, maken in gedachten weer die gang van hun voorouders, in afwachting van het vreugdevolle moment dat zij hun bevrijder onderaan de Sinaï zullen ontmoeten. Daarvoor zijn ze immers op weg gegaan, om Gods verlossende woord te horen, in ontvangst te nemen. Als een bruid die de dag van haar bruiloft nauwelijks kan afwachten, telt de gemeenschap, de Joodse gemeenschap, die dagen af die haar scheiden van de ontmoeting met de geliefde. Kan die dag nauwelijks afwachten. Dat God aan de bruid de huwelijksakte, het verbond zeggen wij dan, de huwelijksakte zal worden aangeboden. Want dit was immers beloofd aan Mozes. Dat verbondswoord was beloofd. Wanneer je het volk uit Egypte hebt doen wegtrekken, dan zullen jullie God op deze berg hier dienen. En Israël telt uit vurige liefde elke dag. Zie, de eerste dag is voorbij. De tweede dag is voorbij. En zo gaat het alle dagen. En het lijkt dan een hele lange tijd. Want je verlangt er zo naar. Zo is die telling er in alle generaties van gelovige Joden, vrome Joden, tot de dag van vandaag. Zo heeft Jezus die dagen vanaf Pesach ook geteld, tot de 50ste dag. En hij wist, opgevaren naar de hemel, ook hoe zijn Joodse discipelen die dagen telden. Dat ze zich daar in Handelingen 2 als het ware weer onderaan de Sinaï bevonden, om het woord van boven van de bruidegom te ontvangen. Teksten uit Hooglied, die leefden daar weer bij. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. En tot de dag van vandaag blijven veel vrome Joden, de nacht die aan deze Pinksterdag vooraf gaat, blijven ze op om Torah te studeren. Om dan in het morgenlicht de eeuwige te ontmoeten. Daarom zijn ze er daar in Handelingen 2 waarschijnlijk al heel vroeg bij. Waarom in de woestijn? Rabbijn Ashkenazi vertelt het zo. 49 dagen tellen we van trekken door de woestijn. Via 49 poorten van omkeer reinigen wij ons iedere dag weer verder van wat er aan smetten van het verleden aan ons mocht kleven. Wij reinigen wij ons, benadrukt hij. Want wat geschreven wordt, wat beschreven wordt, is het grondmodel voor elke verlossing, voor ieder mens. Ieder van ons kent zijn of haar eigen Egypte. En ieder van ons kent zijn of haar eigen uittocht. En ieder zijn of haar eigen woestijntocht. En hopelijk ook ieder zijn of haar eigen Sinaï, waar een nieuwe toekomst begint. Zo niet nog eens, niet nog eens slaaf van dat verlammende verleden. Niet nog eens slaaf van die funeste begeerte. Of van die doodlopende manier van denken. Maar de weg van die fysieke of psychische bevrijding loopt door de woestijn. De woestijn reinigt ons en confronteert ons met ons eigen zijn, onze eigen essentie. Wie ben ik dan? Al zou die woestijn ook de wachtkamer van de psycholoog zijn of van een ziekenhuis zijn. Waarom komt de Torah tot ons in de woestijn, Bemidbaar? Weer die vraag. Rabbi Leu zegt, het zit in onze naam. Hij is bekend geworden onder de naam de Maharal van Praag. Hij zegt, wij heten Adam en die naam is ontleend aan Adama, aarde. Adam is uit Adama. En zolang de mens geen Torah heeft, is hij nog een woestijn, waar geen eetbare grassen, gewassen groeien en waar alles wildgroei is. De mens heet Adam, omdat hij net als de Adama alleen nog maar in potentie bestaat, zolang hij de Torah niet heeft ontvangen. Hij is nog ongecultiveerd. In en met de Torah krijg je je eigen naam en je eigen roeping. De tocht door de woestijn tussen Pesach en Shavuot is vol crisissituaties. Van terugverlangen naar oud gedrag, naar de vleespotten van vroeger. Van angst voor de toekomst, hoe ziet dat er dan uit? Maar als Mozes in zo'n situatie bijna wanhoopt aan de toekomst van het volk, zegt God tegen hem, ik ben er, vlakbij, vlak voor je. En dan volgt er water uit de rots. Een Joodse uitleg van die passage zegt, op iedere plaats waar je voetsporen ziet van voorgangers, van pelgrims voor jou uit, daar ben ik vlakbij. Zelfs het zand van de woestijn draagt de adem van Gods aanwezigheid, de ruach van God, de geest, in de sporen van mensen die je voorgingen. En ieder die deze weg gaat, herkent in de ervaring van een ander soms zo'n voetstap in het zand. En weet dan dat hij niet alleen is op de weg. En uit die gedachte ontstaat dan nog een antwoord op de vraag, waarom in de woestijn? Namelijk, omdat de woestijn van iedereen is. Ashkenazi, het feit dat Israël juist in dit niemandsland, ver van het land van zijn bestemming, de Torah ontvangt, leert dat de Torah voor de hele mensheid bestemd is. Israëls ervaring is het model voor de ervaring van ieder mens op zoek naar waarachtigheid. En met hoeveel mensen heb ik in het pastoraat niet zulke gesprekken gehad over de tocht door de woestijn. Ieder door zijn eigen woestijn. En in dat kader past dan ook de Joodse feestrol van Pinksteren, het boekje Rut. In Joodse context eigenlijk een verbluffend verhaal. Immers, in een andere woestijn, ver van het eigen land en het eigen volk, is daar een Joods gezin verzand. En het is Rut, de Moabitische, een meisje uit de heidenvolker, die via en met dit Joodse gezin haar bestemming vindt. Maar hoe kon dat? Hoe kan dat gebeuren? Want wat heet meisje uit de volken? Zij is uit Moab. En God zelf zegt toch in zijn woord: nooit of te nimmer zullen de Moabieten tot de dienst van de eeuwige worden toegelaten. Omdat ze u op uw tocht uit Egypte niet hebben voorzien van voedsel en water. Deuteronomium 23. De Moabieten hebben gezegd: sterf maar daar in die woestijn. Nooit of te nimmer een Moabiet in mijn dienst. Nou, dat woord van God gaat wel iets verder dan Esau heb ik gehaat. Woorden waarbij wij zo gauw al iets concluderen van voor eeuwig afgeschreven dus. Maar nee, zo gaat het dus niet en zo is de God van Israël dus niet. Heel anders dan haar voorouders deed, biedt Rut, haar Joodse schoonmoeder, steun op weg naar huis. Verwarmt haar, verzorgt haar. Zo corrigeert, zo reinigt zij als het ware haar eigen woestijn, haar eigen verleden. Zo doet zij wat haar eigen volk eertijds verzuimde. En dat wordt haar tot gerechtigheid gerekend. En de toekomst die daarmee voor haar opengaat, is nauwelijks te vatten. Zij, de Moabitische, vijand van de Jood, wordt samen met een Jood overgrootouders van de Messias David. Dwars door die aanvankelijke oordelen van God heen. Nooit of te nimmer. Voorouders van David. En zo is Rut, die gestalte van Rut in die Pinksterrol, in die feestrol van Pinksteren, is zij de belichaming van de Joodse droom dat eens de volkeren zich aan Sion zullen oriënteren. En zo deelgenoot worden van de lessen van de Torah en van de 10 woorden die voor alle volken in de woestijn Bemidbaar gegeven zijn. Mensen kunnen zich veranderen. Mensen kunnen zich bekeren. Geloof dat van elkaar. Het wordt geloofd in Israël. Het wordt gehoopt op Pinksteren. Op die eerste Pinksterdag al. Bij de Sinaï. Waar, naar de Joodse traditie, de 10 woorden geklonken hebben in alle talen, opdat ieder zou verstaan in zijn eigen dialect. En natuurlijk, woorden kunnen slijten, normwoorden kunnen worden tot clichés, het overkomt ons als kerk ook, dus wie weet hoe ver deze grondbetekenissen al weg waren voor de discipelen en voor de feestgangers in Handelingen 2. Maar geloof maar dat alle betekenissen van Pinksteren, van Shavuot, hen weer helder voor de geest kwamen, toen vuur en wind hen van boven tegemoet kwamen. En als in Handelingen 10 de Heilige Geest zich dan ook over heidenen uitstort, dan weten ze en geloven ze dat die ongelooflijke toekomst die altijd al is voorzegd, is aangebroken. Dan weten ze dat de vendels van Israël worden aangevuld met miljoenen binnen en buiten Israël die één worden rondom de woning in hun midden. Het vlees geworden woord, de zoon van David. Wat Lo-Ami, niet mijn volk heette, of het nu binnen Israël was, of dat het Moab heette of Esau, zal Ami, mijn volk, heten. En ze zullen alle gaan rondom deze zoon, deze tabernakel Gods, door de woestijn van het leven naar Sion. psalmen zingend en palmen dragend. Er werd geteld, zo sluit ik af, in de woestijn. Er werd geteld, vertelt Sidra bemeetbaar. Heel precies, alle vendels. En de som was toen nog meetbaar. Hosea vertelt dat het al anders wordt. Eens zullen de kinderen van Israël talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, die niet te meten en niet te tellen zijn. En allen achter één leider aan. Die toekomst lijkt soms ontiegelijk ver weg. Hosea weet ook van nieuwe ballingschappen, omdat men God niet dient. Maar hij kent ook het geheim van de woestijn. Elke keer als Israël, elke keer als een mensenkind daarin wordt geleid. Je zoekt het niet. Niemand van ons zoekt de woestijn of het dal uit Psalm 23. Maar hoe vaak hebben mensen niet ervaren dat daar de hand van God was. Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn. En dan zal ik tot haar hart spreken. Midden in Psalm 23, als gesproken wordt over het dal, dan wordt gezegd, u bent bij mij. Ik ken genoeg mensen die terug verlangen, ja niet naar dat dal, maar wel naar dat gevoel van dat hij erbij was. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Achter ons ligt de Rode Zee, de doop. Tel je dagen op weg door deze woestijn van het leven. Weet wat je ermee moet doen. Johannes de Doper, bemidbaar in de woestijn. Omkeer. Word je bewust wie je bent. Draai je om. Doe daden die horen bij de Tora. Dat je een zegen bent voor de mensen. Dat mensen hoop uit je peuren. Dat er iets gebeurt voor de armen. Want daar heeft Johannes de Doper het gelijk over. Hoop bieden aan de armen. En de geest van God is vlak bij je. Het koninkrijk is nabij. Wie uitziet naar de geest, wie waarachtig God zoekt, hij kusse mij met de kussen van zijn mond, die zal hem ook vinden. Samen met velen. 144.000 vertelt Openbaringen uit Israël. En vervolgens een onafzienbare menigte overal vandaan. Waar komen ze vandaan? Vroeg de oudste. Uit de woestijn. Uit de verdrukking. Uit grote verschrikkingen. Maar nu, hij die op de troon zit, zal bij hen wonen. En het lam zal hen hoeden. En God zal alle tranen afwissen. De Filistijn, de Tyriër, de Moor, de Moabiet, de Germaan, de Saks. Zij allen worden geteld in Sion. En de aloude belofte aan Israël zijn en worden in Jezus Christus ja en amen door de kracht van de Heilige Geest. Mogen we zo deze twee dagen, Pinksterdagen, zelf als het ware onderaan de Sinaï staan en ons laten kussen door de Heilige in vuur en wind. In woord dat ons aanspreekt. Leven. Amen. Dankjewel, Mariska. Mooi. Weer een kort moment waarop we kunnen reageren, gedachten, ideeën mee te geven ook eventueel aan anderen. Ik weet ook helemaal niet eigenlijk hoe bekend het eigenlijk is, het Pinksterfeest door en door Joods feest ook is. Ik kom toch iedere keer ook mensen tegen die denken dat het allemaal met Handelingen 2 begonnen is. Maar heeft er iemand die van, ik wil dit of dat opmerken, vraag, meegeven? Ja? De vuurkolom in de woestijn, of ik daar nog iets van kan zeggen? De gestalte van de Heere God wordt iedere keer op die manier zichtbaar. In een wolk die overdag functioneert als een schaduwwolk, donker. In de nacht functioneert als een lichtwolk. Vuur in een wolk of in rook. Dat hoor je dus op de Sinaï. Maar dat is ook de wolk die je hoort door de woestijn heen. He, dat heeft iets van de nabijheid van God. Achter de wolk aan, als de wolk verder gaat, dan trekt het volk ook op. Kan die hele woning overend, gaan al die vendels overend. Dan zijn ze achter de wolk aan. In het Nieuwe Testament heel nauw verbonden, he, door Jezus zelf, die zichzelf heeft getekend als lichtkolom, vuurkolom. Woord om achteraan te gaan door de woestijn. Ja, geen. De vraag die hier gesteld wordt, de opmerking die hier klinkt van, zou het zo zijn dat in de toekomst ook de woestijn er niet meer zal zijn? Want de woestijn zal bloeien als een roos. Op het moment dat je dat zegt, realiseer je me, volgens mij betekent Rut roos. Dat zou ik nog even op moeten zoeken, maar volgens mij is Rut roos. Ik ben geneigd om met jou in te vallen. Denk van, ja, in de toekomst zal er geen zee meer zijn, er zal ook geen woestijn meer zijn, lijkt mij. De schepping zal bloeien. Ja, denk ik. Toch? Ja. Ja. Ja, Jezus in de woestijn. Het is iedere keer van die periode van reiniging, van omkeer, van je helemaal op de Heere God afstemmen. Altijd in de woestijn. Dus in die zin is de woestijn ook iets positiefs. Dat heb ik natuurlijk ook een beetje verborgen in mijn meditatie. En je zoekt hem niet, maar de woestijn is ook iets positiefs. Ja, daar zou je hem wel eens kunnen gaan ontmoeten. Ja. Oké. Okay. Eén vraag nog. Ja. Water, vuur en woestijn, ja. Het is leuk, Hans. Geef ik gelijk mee aan iedereen. Rabbi Voerman zegt, ja, maar lucht dan. Hè, ligt voor de hand om dat er ook bij te noemen. Ja, waarom zou je lucht er niet bij noemen? Want ik denk, want de bedoeling was in elk geval vrij verkrijgbaar voor iedereen. He, dus ik denk, ja, dat is helemaal niet gek om het daarmee uit te breiden. Gebeurt daar niet, in die midrash niet. Misschien de anderen wel, wat weet ik ervan. Ik zag jouw vinger nog. Dus
Ik zat te denken, bij deze vroeg Rut, dan ligt het ook zwaar bij Boas als verlosser. Maar in de uitleg van je moeder gaf, is Rut in feite de type van de verlosser voor haar voor.
Ja, dus dat vind ik een mooie opmerking. Dus inderdaad, je bent heel vaak bezig met Boas als losser voor Rut. Maar inderdaad, zoals ik het vertel, zoals je het hier hoort, is Rut ook losser voor haar volk. Ja, zeker. Ja. Maar goed, Boas die Nou, die representeert wel die heel die Messiaanse wereld. Hè? Maar dat is natuurlijk ongelooflijk Messiaans wat die jongen allemaal doet. En dat is echt doen naar de Tora. Dat is echt wat die doet. In die zin past het ook helemaal bij Pinksteren. Hè? Tegen Johannes de Doper in de woestijn zeggen de mensen ook gelijk. Hè? Wat moeten wij doen? En het is een hele beroemde tekst in het Jodendom, dat in Exodus 19, als de Heere God dat verbond gaat sluiten, dan komt hij daar in rook en in vuur. Jullie zullen een koninkrijk zijn van priesters. Dat ze dan ook zeggen, op die woorden van God die komen, wij zullen doen en horen. In die volgorde. Dat vind je steeds in het Jodendom. We zullen doen en horen. Omdat Boas doet, daardoor ontstaat de Messiaanse wereld. En daar wordt Rut deel van. We gaan naar de diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden voor mensen die de vreugde van een nieuwe start in hun leven door de opgestane en verheven Heer niet kennen. Laten wij bidden dat zij door de geest tot de omkeer komen en tot een persoonlijke verheerlijking van onze God.
Dankjewel. We willen samen danken en bidden en we gebruiken responsie B naar de voorbeden. Dat kan haast niet anders op deze Pinksterdag. Spreid uw dragende vleugels onder ons uit. Laten we bidden. Heer onze God, Vader in Jezus Christus, we danken u voor wat u geeft al zoveel eeuwen in eindeloos geduld. U die niet loslaat het werk van uw handen. U die dan toch iedere keer weer mensen inspireert. En er nooit met de rug naartoe gaat staan. Nooit definitief met de rug naartoe gaat staan. Wij danken u daarvoor. Wij bidden u. Bekeer onze felle harten. Door de kracht van uw geest. En help ons te geloven in de verandering en de bekering. Ook van ieder mens om ons heen. Opdat we ook geloven in de eenwording. Dat we één kunnen zijn. Niet eens. Bewaar ons daarvoor dat we het allemaal eens zouden zijn. Maar dat we juist met alle verschillen en de rijkdom daarvan één zijn. In u en in uw Zoon Jezus Christus. Dank voor deze Pinksterdag. We bidden u voor allen, verdwaald in de woestijn van het leven, die geen levensvreugde hebben, nergens een bron zien om uit te putten. Laat uw Heilige Geest over hen komen, hun harten worden geraakt. Ze mogen zien wat met het blote oog nu wellicht niet te zien is en toch alles anders maakt. Alles in ander licht zet. De woestijn doet bloeien als een roos. Zo bidden en zingen wij u samen. Voor alle die bang en bezorgd zijn door alles wat er verandert in Europa en in ons eigen land. Die zich zorgen maken over werk en inkomen. Zorgen over hun gezinsleden. Mensen die hun levenswerk of familiebedrijf zien afgebroken. Gewone mensen, net als wij, in Griekenland of Spanje. Zo bidden wij u samen. We bidden u voor allen op een verantwoordelijke positie, die keuzes kunnen maken die ertoe doen, waardoor mensen weer leven vinden, een hoop krijgen. Zegen hen. Geef hen de moed om te doen wat er te doen is. Bidden voor uw volk Israël. om vrede, eindelijk vrede. Bekeer hun harten en de harten van alle tegenstanders. En bid u voor uw kerk wereldwijd en voor elkaar. Zoals we hier zijn of zoals we ons verbonden weten met anderen, laat u niet los het werk van uw handen. Zo bidden wij samen. Als we in de stilte bij u neerleggen wat bij onszelf leeft. Hoor alle gebeden, Heere, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar verlos ons van de boze, want van u is uw koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Er is nu 1 collecte voor de diaconie. Straks bij de uitgang worden gecollecteerd voor kerk en eredienst. En we zingen zometeen tot slot lied 249 in zijn geheel. Gezang 249. allen heen in vrede. Ontvang de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.